Rondas.
Beste luisteraar, gisteren werd Jaap Kruithof begraven. Een maner, een vermaner is van ons heen gegaan. Te links voor Vlaanderen, maar vooral te links voor links-Vlaanderen. Daarover gaat deze uitzending. Het priemende oog dat vanuit open vizier de gemeenschap, de samenleving en de maatschappij viseerde en taxeerde, is nu gesloten. Het vizier is dichtgeklapt. Maar ik heb zijn stem nog. En u zal snel horen hoe die stem zijn oog weer laat kijken en laat manen. Hier put ik voor u uit 3 gesprekken die ik met hem mocht hebben. Ik had er veel meer vanaf 1985, maar we beperken ons tot 1 uit 1994 over doorgaan met de dingen. En dat was zijn 3e dingenboek, waarin hij aan een soort beschavingskritiek deed. 1 gesprek uit 2000 over het neoliberalisme. En een 3e gesprek uit 2001 over zijn boek over het humanisme, waarin hij ook zijn opvattingen over Vlaamse zelfbeschikking en Vlaams zelfbestuur ten beste geeft. Die opvattingen bewaar ik voor de laatste 20 minuten. Dan komt er ook nog een uitsmijter over het humanistisch verbond. Maar misschien moet ik u hier eerst een stukje biecht laten horen. Want lastig als Jaap Kruithof kon zijn, kende hij zichzelf toch heel goed.
Mijn zoon is een zeer verstandige jongen. Ik heb hem eens een keer opgebeld en gezegd: wat is er nu ergens mis, want ik irriteer. En dat is toch duidelijk dat dat een fond heeft. En hij heeft gezegd: je hebt ten eerste over alles een oordeel en ten tweede met grote stelligheid. En dat wordt soms vervelend. Maar die stelligheid irriteert. Dus ik ben zo vreselijk overtuigd van wat dat ik zeg. Terwijl dat dikwijls natuurlijk toch maar gebaseerd is op een geringe kennis of een niet volledige kennis enzovoort. Ja. En dat is karakterieel. Dus ik weet het altijd. En ik weet het eigenlijk niet altijd.
Zoals nu zeg je met grote stelligheid dat je relativerender zou kunnen praten.
Ja, ja, dat is weer diezelfde stijl. Ja. Dus dat is allemaal beslissen, conclusie, uitbrengen. En volgens mij is de woede een slechte raadgever. Ik ben vluchtwoedend. Volgens mij is dat affectief. Ik ben ontevreden. Dat moet veranderen. Dus we moeten vlug doorzien wat er misgaat. En we moeten dan met grote stelligheid zeggen. Want anders doen we niks aan dat onrecht.
Vanuit die aandrang, karakterieel, vertrok zijn diepe en voor velen irriterende engagement. Intellectueel werd het natuurlijk ook gevoed vanuit zijn Calvinisme en zijn Marxisme. Jaap Kruithof begon in het begin van de jaren 60 op 30-jarige leeftijd uit te groeien tot een van de meest markante professoren van de toenmalige Rijksuniversiteit Gent. In een kwartet, samen met Leo Apostol, Rudolf Böhm en Etienne Vermeers, heeft hij de sectie filosofie en moraal op de Blandijnberg tot een centrum van reflectie en actie gemaakt en zijn studenten en tijdgenoten ook werkelijk beïnvloed als een verlichter, een vrijdenker en een zingever naar zijn meest bekende boek. Medeoprichter van de afdeling moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent, maar ook onrechtstreekse oorzaak van de heilige schrik der bisschoppen, die van de Weeromstuit een katholieke dépendance van Leuven in Kortrijk wilde en ook kregen. Kruithof wilde het namelijk over seksualiteit bij jongeren hebben. En hij praatte zich in de Kijker, de toenmalige vroege televisie, met allerlei toen onconventionele standpunten die dan later, in 68, 69, tot een volle gelding kwamen, meestal op het vlak van de praktische moraal. Een prof die ook die overvolle zalen lokte, bevolkt met studenten die daar eigenlijk niet moesten zijn. Een unicum in het Vlaamse universitaire klimaat. Een man over wiens karakter, uitspraken en examenmethodes talloze verhalen wilden de ronde deden. Kortom, een actieve intellectueel in het Vlaamse verzuilde landschap van de jaren 60 tot 90. 45.000 studenten hebben de priemende blik moeten doorstaan. Sommigen waren laaiend enthousiast. Anderen moest hij bijna dwingen tot een debatcultuur. Hij kon ze dat ook goed leren, want hij zelf was een scherp debater. Er zijn in zijn werk en leven veel omslagen te bespeuren. En die heeft hij zelf ook genoegzaam opgesomd. Ik stel me zo voor dat hij, de piekfijn in het pak gestoken, kaarsrechte figuur, die hoogleraar werd op zijn 29e in 1959, een soort apparatchik was van de socialistisch-humanistische vrijzinnige zuil. Ten slotte richtte hij een soort subfaculteit op ter opleiding van de leraars zedeleer aan de Athenea. Voorheen was dat er niet. Maar die zelf dan, als politiek programma had deze piekfijn in het pak gestoken man, om net die verzuiling zelf aan te pakken. De breuk met het apparaat dat hem daar aanstelde kon niet uitblijven. En in 1965 breekt hij met de Socialistische Partij en gaat hij aan de echte linkerzijde op zoek. Hij ageert en agiteert, hij sticht en richt op en stapt uit. En daarin zit wel een lijn en niet alleen een reeks omwentelingen. Van de zingever naar arbeid en lust tot ook die boekjes over de dingen. En zelfs wanneer ik hem in 1994 interview over die dingen waaraan hij zich zo kon ergeren, de snijbloemen zijn spreekwoordelijk geworden, beetje pijnlijk soms, dan schakelt hij toch nog het liefst over op het grote project, de grote visie. De wereld zit onrechtvaardig in elkaar, wat kunnen we doen om hem weer recht te krijgen? The world is out of joint or cursed spite, as ever I was born to set it right. U hoort het straks wel, want ik wil eerst iets zeggen over de muziek tussendoor van een componist die ik dankzij Jaap Kruithof had leren kennen en over wie hij ook schrijft in zijn dingenboeken en in zijn muziekboek Geen dier jankt zo ongenadig als de mens. En die componist is Giacinto Scelsi, van wie Kruithof zei te houden. Net omdat Scelsi het rationalistische serialisme, u weet wel de dodecafonie, vaarwel had gezegd om terug te keren naar natuurklanken. The barrow corror low, nor day, cavarada vai fada barra de gabel, wandana coca de goro, taivo cabada garrado.
Ja, het verhaal gaat dus over de scheiding tussen de participanten in de wereld en degenen die uitgesloten zijn. Die worden hoe langer hoe groter in aantal. En dat is een polarisering. Daar komt de wereldoorlog uit en een burgeroorlog. Het idee is dat er een sociaal globaal contract moet komen van diegenen die weerstand bieden aan die ontwikkeling. Zonder dat de reële hefbomen aangeduid worden. En de vraag is of dat die reële hefbomen wel bestaan. Dus ik ga daar weer een beetje in de fatalistische richting. En als het nu gaat over economische ontwikkelingen, dan hebben wij in de beschaving altijd geleerd sinds de 18e eeuw, dat is ook modernisme, dat we met politiek, met partijen, met regeringen het economische kunnen sturen. Ik geloof dat we nu in het stadium gekomen zijn dat we inzien dat dat een mythe is. De politieke structuren beheersen de economische evoluties niet. Als dat waar is, wat een zeer tragische conclusie is. Maar meneer De Hanen zegt het zelf, ik ben de gegijzelde van de banken. En banken zijn geen politieke instellingen. Dan, als dat waar is, dan moeten we dus, als we een tegenkracht zoeken, moeten we die in de economische sector vinden. Daar moet een tegenstand, binnen de, niet in de politieke of culturele sector, maar in de economische sector moet er een proces op gang komen dat weer veralgemening van arbeid, betaalde arbeid enzovoort, mogelijk maakt. Terwijl dat nu voortdurend gereduceerd wordt. Maar ik zie niet, want dan zou ik een grappenmaker zijn, als ik dat voor de radio zou zeggen, ik zie op het ogenblik die tegenkrachten in het economische niet. Dus concludeer ik, de eerste 20, 30 jaar neemt dit soort chaos toe. Polarisering zal waarschijnlijk blijven toenemen. Maar het is niet uitgesloten dat er een tegenkracht ontstaat.
Dus in feite zou je het economische moeten infiltreren en het doordecimen.
Daar moet ergens een revolte terechtkomen van deze accumulatie en concentratie van kapitaal. dat geen enkele moderne staat nog beheerst. Sinds 1974 is het kapitaal losgelaten over de wereld. Je moet niet denken dat Duitsland dat kan of dat de Verenigde Staten. Die staten kunnen dat niet meer. Dat die staat daar niet meer intussen komt, die kan dat niet meer. Dan worden ze kwaad, maar dat zijn mensen met een ouderwetse geest. De huidige globaliserende wereldkapitaal, industrieën, banken, verzekeringsmaatschappijen met elkaar gelieerd, die zijn de echte baas. Dat moeten we nou maar rustig toegeven. Die kunnen we op het ogenblik niet beheersen. Dus Clinton is duidelijk dat hij onmachtig is om dat te doen. UNO is onmachtig om dat te doen. Dus als er iets moet gebeuren, moet dat uit dat economische zelf groeien. En dat is het vervelende, dat je dan begint vaag te worden. Je bent niet zo onverstandig om nog te geloven in die politieke suprematie, hè, die tussen haakjes bij marxistisch-leninistische partijen zeer duidelijk overweegt boven de marxistische visie, dat je binnen het economisch een tegenkracht moet hebben. Niet met partijen, niet met politieke hervormingen, niet met wetten. Neem het voorbeeld van de werkloosheid. Het gaat ongestadig in een logica en er is geen ene regering in de wereld die daar iets tegen kan doen. Dus regeringen zijn niet het instrument om dit soort dingen te beheersen. Dat is nogal angstwekkend omdat wij zo opgevoed zijn. Wij denken altijd dat verkiezingen zo belangrijk zijn. En wij weten al lang dat de laatste 20, 30 jaar die verkiezingsuitslagen eigenlijk weinig invloed hebben op de gang van de maatschappij. Maar die conclusie moet men nu durven trekken. En dan moet men in het economische een kracht vinden. En daar zit ik zelf in de moeilijkheden. Hè? Daar sta ik ook met lege handen. Dus ik interesseer me erg voor beurzen. En er zijn 5 grote beurzen in de wereld. Zürich, Tokio, New York, Frankfurt en Londen. Dat zijn de 5 grootste. En ik geloof dat die 3/4 van alle kapitaalwijzigingen, verschuivingen, reguleren. Dat zijn er 5 in de wereld. Die dus 75% van... Waar gaan de investeringen naartoe? Waar zet het kapitaal zich? Wat wil het kapitaal meer winst? Wat wil het gaan produceren enzovoort? Dat is dus een ongelooflijke concentratie. En als je in die 5 beurzen de soort systeempjes die met elkaar concurreren ontdekken, en dat zijn allemaal wereldfirma's, dan heb je denk ik een zicht op waar de macht op het ogenblik zit. Hoe kun je dit gaan bestrijden? Nou, dat kan ik echt niet zomaar makkelijk op antwoorden. Maar het is niet omdat je een probleem ziet en dat je het niet kunt oplossen, dat je moet zeggen, oh, dan bestaat dat probleem niet. Dat is laf, hè? Dat gaat niet. Je moet kunnen zeggen, het probleem is er, ik zie het, en ik heb er op dit moment geen oplossing voor. Dat lijkt me wetenschappelijk eerlijk.
En in die tijd begon de EG-ambtenaar, de Brusselse, Italiaanse EG-ambtenaar Riccardo Petrella, met zijn boeken die mee de Porto Alegre-beweging hebben begeleid. En wat Kruithof onder meer aan de hand van Petrella voorstelt, is zeker niet radicaal op zijn klein links.
Als die staten verzwakken, want die sociale zekerheid die hangt bijvoorbeeld van de staat af. En je hebt dus 2 dingen. Ze hebben de steun van de staat niet meer, omdat de staat eigenlijk de machthebber niet meer is. En ten tweede, je moet de kosten-baatanalyse maken. Welk systeem is er het goedkoopst en welk in de concurrentie het duurst? En ons systeem is het duurst. En dus zijn wij het aan het afbreken. Met heel veel verzet natuurlijk, maar het was een klein paradijsje in een veel grotere wereld die veel brutaler was. En ik ben daar wat pessimistisch. Willen we die concurrentie handhaven, die eigenlijk dieper ligt en waar dat Petrella wel gelijk heeft, dat toch een hele zware kwaal is, dan moeten wij inleveren. En dan doen we dat wel door de rijken te sparen en de armen te laten inleveren, wat natuurlijk eigenlijk moreel gezien verwerpelijk is. Maar we zullen toch die last moeten verminderen, willen we concurrentieel sterk blijven staan.
En kan je willen dat je niet concurrentieel sterk blijft staan?
Eigenlijk, zolang je die tegenkracht niet hebt, waar ik er net over sprak, ga je je laten leiden. Je hebt geen greep op het proces. En morele leuzen op politieke programma's helpen daar heel weinig aan. En dat is wel cruel om dat zelf in te zien. Want het is een pijnlijke zaak natuurlijk. Hè? En ik wil ook geen louter morele analyse maken. Maar ik denk dat die concurrentie voorlopig de boel blijft beheersen. En dat die sociale zekerheid dus een stuk, ik weet niet tot hoever, maar een stuk zal moeten verliezen. Inleveren. Ja. Het leven gaat dus harder worden. Het is langzamerhand al zo bezig. Ik herinner me bijvoorbeeld 10 jaar geleden, dan zei men nog altijd full employment, dat is toch een belangrijk doel. En nu zegt iedereen, dat kan niet, dat is uit de oude tijd gegooid. Waar begin jij nu over? En men heeft dat doel gewoon laten vallen. Precies omdat het onmogelijk is. Ik denk in een nieuwe wereldeconomie dat dat wel een kans maakt. En dan hoor ik Petrella, dat is interessant, die zegt, als je dat niet lukt, heb je geen wapen tegen de polarisering van de participanten en de uitgeslotenen. Je middel daartoe is de arbeid, de betaalde arbeid. Dat geeft je macht en dat geeft je ook om te staken enzovoort. Maar je hebt ook een aandeel in de ontwikkeling van dat spul. En dan geef je dat op. Dan begin je met basisloon, begin je met, dat is over algemeen de bedelarij eigenlijk. Eerlijk zijn is eerlijk. Hè. Dan moet je al heel rijk zijn om zoiets te gaan doen. En je hebt daar geen vat op. Dus daar vind ik Petrella heel goed. Wij creëren uitgeslotenen via de werkloosheid. Als we die werkloosheid niet kunnen overwinnen, dan kunnen we die uitsluiting niet overwinnen. En dan krijgen we een duale samenleving, dat is al volop duin. En vroeger zei men, ja, dat is waar, we moeten er tegen vechten. En nu zegt men, goh, wat een ouderwetse jongen dat hij dat nog wil. Ja, als dat niet kan, dan heb je je duale, dan heb je uitsluiting, dan krijg je internationale conflicten van een ontzaglijke omvang. Dat moet je dan maar weten.
Het neoliberalisme. Jaap Kruithof zegt ten eerste dat het bestaat en ten tweede dat hij er tegen is. Wie hem de laatste paar jaar tijdens de Gentse feesten bezig heeft gezien in de Baudelot-kapel en later elders als centrale figuur in de vele debatten en discussies over dat neoliberalisme, wie eertijds ook de debatten en de samenkomsten van de Club van Antwerpen heeft gevolgd, weet waarmee hij bezig was, wat zijn standpunten waren en hoe hij die aanbracht. In het boek over het neoliberalisme staat het dus allemaal bijeen, deels nieuwe teksten in 2000, deels samengebracht uit bestaande teksten en artikelen, maar altijd in die typische Kruithof-stijl, die aan geen enkel onderwerp kon beginnen, zonder vooraf een ontleding der componenten, of zoals we dat vroeger in de algebra noemden, de ontbinding in factoren. Pas wanneer alle factoren ontbonden zijn, begint hij er dan ook iets over te zeggen, er een oordeel over te formuleren. Wie met deze premisse aan de lectuur begint, heeft met dat boek een vraagbaak in handen. Een compendium, niet zozeer over politieke economie, maar van de morele economie. Alhoewel hij het tegendeel beweert, hij beweert niet moreel te zijn. Toch een soort morele politieke economie die gelooft dat een loon rechtvaardig hoort te zijn. Een prijs juist en geld altijd productief. Drie eisen waarbij economisten zich bescheuren van het lachen, zo ouderwets, zo naïef, zo ondeskundig, zo utopisch, zo intuïtief. Jaap Kruithof, de volgende fragmenten komen uit een gesprek opgenomen in het jaar 2000.
Al mijn zware feiten komen uit de verslagen van de Verenigde Naties. Mm-hmm. Dus, en dat vind ik wel een goddelijke toestand. Dat ik helemaal geen discussie nodig heb over mijn bronnen. Want dat ik als nette conservatieve figuur betrouw op de Verenigde Naties publicatie. Ja. Ik heb geen solidair of links of allerlei scheldpartij, heb ik helemaal tegenwoordig niet nodig. En dus blijkbaar, dat zie je in die dagbladen, de rampen staan op de eerste bladzijde en het bewustzijn verandert niets. Behalve natuurlijk, nee, ik moet niet overdrijven. Ja, ik neem altijd het voorbeeld van, het is een beetje gemakkelijk, maar ja, het is mijn voorbeeld, de slager. De slager 5 jaar geleden en nu. Ik ga natuurlijk ook naar een slager. Ik koop ongeveer geen vlees meer. Wij durven niet, we zijn nog wat banger. Maar vroeger was dat met die gretige blikken, zaten ze het vlees al op te eten voordat ze het gekocht hadden. En dat lag er allemaal zo blinkend. En nu zie ik daar zo van die mensen en die zeggen, ja, dat, trekken zijn neus al op. Zou dat nog betrouwbaar zijn? Dus die sepsis van de gewone consumer is aanzienlijk vergroot.
Ja.
Ik denk dat vraag en aanbod...
Ja, jij gelooft in de markt, hè?
Ja, ik geloof in de markt natuurlijk. Mm. Wij zijn nu trouwens ook met markt bezig. Dus vragen en antwoorden enzovoort is ook markt. Maar dat is ingewikkeld, niet gemonetariseerde markt. Maar het is ook in wezen markt. Dus daar heb ik een groot meningsverschil met leninisten... die dus zweren bij een volledig gedomineerde... door de overheid gedomineerde planeconomie. Daar ben ik als democraat tegen.
Ja.
Ik vind dus niet dat iedereen het heil van de overheid... En dan krijg je zo'n stelletje jongens die het dan beter weten. Ik heb trouwens een bladzijde of 10... tegen het leninisme geschreven. Uh-huh. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Het is dus...
Dit boek aanvaardt, of deze denkwijze aanvaardt de gegevenheden van de mens die produceert, koopt, verkoopt, aan ruilhandel doet, de gebruikswaarde kent, de ruilwaarde kent. Dit zijn allemaal de doodnormaalste dingen waarvan die zelfs je premissen zijn.
Het wordt natuurlijk wat radicaler, omdat ik... We gaan dan discussiëren over, maar dat is mijn laatste hoofdstuk. Dat is hoe gaan we de markt reguleren. In concreto. En dan moet ik onmiddellijk zeggen, ik kan dat niet alleen met de vraagzijde. Ik heb een controlerend orgaan nodig en dat is voor mij de gemeenschap. Maar dat drukt zich uit door de overheid. Dus ik wens een sterkere controle van de overheid op alles wat er gebeurt, want dat wordt te gevaarlijk. Ik ga nog verder, dat vinden ze extreem. Weet, ik heb in Gent op die debatten heb ik op een zeker moment een pleidooi gehad voor recollectivisering. Tegen die privatisering. Want iedereen zegt, ja, dat gaat slecht met die privatisering bij die linkse jongens. Maar als je dan zegt, ja, als je niet wilt privatiseren, dan moet je weer recollectiviseren. Dat viel me op dat er niemand zei, nu ben je op de goede weg. Iedereen zei, wat krijgt die man nu?
Dat kan niet.
Dat kan niet, ja, precies, dat kan niet. En ik denk dat je geen greep op dat zaakje krijgt als je die overheid niet... autonome inkomsten geeft. Daar gaat het over. Ja. En belasting is afgeleide inkomsten. Mm-hmm. Dus je moet overheidsbedrijven hebben voor essentiële dingen. En ik schrijf er zelfs in dat op wereldvlak... en dan voel je dat ik weer plots erg radicaal ben... dat ik vind op wereldvlak, en dat zal nog maar een jaar of 50 duren... dat het absoluut nodig is dat water, lucht en grond... gecollectiviseerd wordt, maar niet door Vlaanderen op zijn eentje.
Geïnternationaliseerd.
Door een wereldorganisatie die daarvoor instaat dat dat wereldbezit is. En dan begrijpen ze het helemaal niet meer, dan vinden ze dat utopisch. Ik denk dat dat binnen 50 jaar aan de orde komt. Je kunt dat water niet blijven, drinkbaar water. Je weet wat Petrella, die is de eerste die daarover begonnen is. En dat is zo'n vreselijke kwestie. Dat je niet kunt zeggen, als jij per ongeluk geboren bent in een gebied met een magnifieke stroom... en die andere ligt 100 kilometer verder in de woestijn... dan kun je niet zeggen, ja, dat is allemaal van ons. En die volgende heeft niks. Dat gaat gewoon niet meer. Dus die mensheid moet een bewustzijn hebben dat ze een wereldregering vormt... die het beheer heeft en de controle op het gebruik van de allerelementairste dingen. Ik voeg daaraan toe energie... en ook de essentiële grondstoffen. Dus je ziet, daar ben ik radicaal.
Als het voor water telt, dan telt het ook.
Geldt het ook. En dan zeggen ze plots, nou ben je zo radicaal. Dan zeg ik, ja, ik ben eigenlijk nu aan het redeneren in de stijl van 2050. Want nu de eerste jaren zal dat nog een geweldig verzet zijn. Maar je raakt daar niet uit. Dat sommige landen alles accapareren met de grote stromingen... en het grootste deel van de wereldbevolking, als je je aardbol bekijkt... zit allemaal rond de beste plekjes. En de kerels die nu per ongeluk ergens anders geboren zijn...
die proberen naar die plekjes te komen.
Dan krijg je het migratieprobleem. Ja. Maar je moet daar ergens een redelijke oplossing voor vinden op wereldschaal. En dan ben ik weer radicaal. Oh,
Voor velen was de Kruithof die we hier horen gewoon overdreven en dus irrelevant. Oké, laat dat nu even zo zijn, die irrelevantie van Jaap's streven. Het is misschien raar om te zeggen, maar als ze irrelevant is, dan is ze eerder te vergelijken met de irrelevantie van het feminisme van vandaag. De parallellen zijn treffend. Jaap en feminisme, natuurlijk, hoewel hij zeker geen zachte man of een softie was. Dus ik bedoel, de problemen die de feministen aan de orde stelden, zijn helemaal geen ingebeelde problemen. En ze zijn ook niet opgelost. En toch is het er vandaag niet meer de tijd voor, het is ook niet meer doenbaar om te spreken van bijvoorbeeld onderdrukking van de vrouw door de man. Wie dat woord onderdrukking in de mond neemt, doet dat in feite onnadenkend, haalt dat woord gewoon uit een voorhanden woordenmand. Zo zijn ook de Jaapse woorden en begrippen. Het is niet zozeer dat ze van een andere tijd zijn, het is eerder dat de huidige tijd even niet in staat was om ze te horen.
Mijn project is natuurlijk een ander, maar dat zullen zij utopisch noemen. Als ik de welvaartsverhoging zie, we nemen West-Europa, dat is een grote welvaartsverhoging, dan vind ik dat het budget van de staat ook moet verhogen. En zij vinden het status quo van het staatsbudget
al dik in orde.
Ja, dat vinden zij geweldig. Ja. En ik zeg, nee, die taken nemen toe. Je moet renovaties van steden beginnen. Ik zeg dan vrolijk 800 miljard voor Antwerpen, 600 miljard voor Gent, meer dan 1000 miljard voor Brussel. Dat moet je doen, want we zitten nu al 30 jaar met die verloedering van die steden. Eigenlijk gebeurt daar fundamenteel heel weinig. Maar dat kan ook niet, want zij hebben die 800 miljoen voor Antwerpen niet. Dus dat budget van de staat moet minstens even sterk stijgen als de algemene welvaart van het BNP.
En dat kan niet met fiscaliteit.
Ja, ze willen dat niet, hè. Ik vind het ook niet voldoende, omdat ik denk dat het toch is gaan bedelen, er is een omzet, er is een winst en dan haal je iets van die winst af. Maar je hebt geen eigen inkomsten eigenlijk. Want ik ga naar de bijzondere belastinginspectie. Mijn belastingcontroleur, die ik elk jaar vrolijk ontmoet en mee praat, die zegt, wij zijn zo onmachtig, wij weten perfect in de haven waar dat er ongelooflijke winsten gemaakt worden die wij niet bereiken. Zie je, dat choqueert mij. Kijk, de Gaulle had zijn Renault, parastataal. Eigen inkomsten, uitstekend fabriekje. Ja, nu geprivatiseerd, nu is die winst natuurlijk elders. Waarom mag de staat nu geen winst maken? Dan zegt de Grauwe en Van Mier dat dat vervalste concurrentie is. Dus wat krijg je eigenlijk filosofie, en daar wil ik wel eens op doorgaan. Je hebt dus de markt en daar heb je allerlei particuliere belangen. En het algemeen belang wordt gecatalogeerd als één particulier belang naast de andere. Terwijl mijn filosofie is dat het algemeen belang helemaal niet één partijtje naast de andere is. En als je die ene naast de andere zet, dan zeg je dat is oneerlijke concurrentie. Maar als je akkoord bent dat er algemene belangen zijn die boven de particuliere belangen staan, dan is de idee dat er daar een monopolie is. Ik heb maar één ding dat ik er moet aan toevoegen. Ik ben dan voor monopolie in sommige gevallen. Maar democratisch. Dus dan krijg je de politieke factor dat de basis dat moet controleren.
Ja.
En dat is een oude liberale ziekte. Maar dat is de discussie tussen persoon, groep. En ik zeg een groep is meer dan een persoon. En zij zeggen nee, er bestaan eigenlijk uiteindelijk in de ordening van de samenleving bestaan er uiteindelijk alleen maar individuen. Mm-hmm. En ik zeg nee. Dat zie je bij de mensenrechten. Al de belangrijke mensenrechten in de verklaringen die er afgegeven zijn, dat gaat altijd over individuen. Ik wil nu dat we een tijdperk krijgen van groepsrechten. Daar zitten individuen in, we gaan ze niet weggooien. Maar je hebt groepsrechten. En dan kom je natuurlijk tot identiteiten. Aha. En dan krijg je dus rechten die niet slaan op individuen. En voor democratische rechten vind ik dat het over groepen gaat in de eerste plaats. En dan volgen die individuen wel. En je kunt tamelijk goed zien dat individuele rechten gaan verdedigen in Angola of in Sierra Leone. Dat eigenlijk, behalve een kleine subgroep die dan zwaar beschermd wordt, is dat geen oplossing. Maar die jongens willen niet overgaan van persoon naar groep. Dat is ideologisch, zit dat vast? En ik wil dus een nieuwe verklaring van de mens voor groepen. En niet voor personen.
Dat zijn wel culturen, hè?
Ja, dan krijg je die problemen. En dan krijg je de verdediging van het zelfbeschikkingsrecht van cultuur. Ja. En dan kun je niet uit de weg gaan. Dan moet je weer niet gaan op de hol slaan en denken dat je ineens voor het Vlaams Blok bent. Mm-hmm. Nee, maar culturen hebben zeker zelfbeschikkingsrecht.
Is dat de oude reflex en de oude strijd van de, laten we zeggen, de iets extreem linkseren tegenover de sociaaldemocraten?
Ja, dat zit er duidelijk tussen. Je kunt dat zelfs onderhuids merken in dat boek. Dus ik zit eigenlijk toch wel met een zekere voldoening te zien dat de sociaaldemocraten neoliberaal worden. En dat je zou kunnen zeggen, als je sociaaldemocraat bent, dan ben je dat heel jammer. En ik vind dat een duidelijkheid. Je moet de grondvesten veranderen. Maar als je het zoals de sociaaldemocraten doet, je zit er wat aan te schaven. Dat merk je ook de hele tijd. Ik heb een zeker mépris voor de West-Europese politici. Maar in de eerste plaats voor de sociaaldemocraten, omdat ze denken dat ze hun ideologie voortzetten, maar het Keynesianisme is afgelopen. En hun ideologie is voorbij.
Weerstand en afkeer kwam uit het postmodern geworden Vlaanderen. Eerst en vooral uit de mediamilieus. Natuurlijk, want hij ageerde tegen de verloedering door de media en tegen de bewustzijnsindustrie. Natuurlijk zijn de media dan tegen hem. En ten tweede kwam de weerstand en de afkeer uit en in de vrijzinnige, gevestigde zuilmachten. In intellectualibus is er niets zo verzuild als een vrijzinnige club. En beide, de media en dat soort gevestigde zuil, beide vergaven ze hem nooit hoe hij ze in hun hemd zette. En ze vergaven hem evenmin hoe hij het economisme, neoliberalisme, de derde weg, de actieve welvaartsstaat, veroordeelde en beschimpte en de socialisten op hun kerntaken wees. Want de media leven van het economisme en links leefde toen van paars. Maar Jaap Kruithof kreeg heel het massieve schervengericht, het massieve ostracisme over zich heen, naar aanleiding van zijn pro-Vlaamse uitspraken. Toen kwam er een ware testaccio over hem.
Ik heb bezwaar tegen de grenzen die er nu in Europa zijn. Ik vind dat die door geweld zijn afgedwongen. En ik zie niet in waarom dat wij ons daar ten eeuwige dagen moeten bij neerleggen. Dus ik wil redelijke gemeenschappen op een hoger niveau dan een stad. Want er zijn mensen die zeggen, ja, maar laat ons maar per agglomeratie gaan indelen. En dan heb je de Pool Lille, de Pool Parijs, de Pool Brussel, de Pool Berlijn enzovoort. En ik zeg, ja, goed, dat is reëel, hoor. Die polen zijn aan het vormen, dus moeten we rekening mee houden. Wat zijn de meest reële nieuwe vormen die kunnen we doen. Als die oude staten niet redelijke grenzen hebben, maar uit allerlei ruzies komen, laat ons dan het grenzenprobleem opnieuw herdenken. En welke grenzen gaan we nemen? Daar heb ik absoluut geen indicaties gegeven. Maar ik denk dat de Catalonen, dat een eenheid is. Ik denk dat de Basken een eenheid is. Ik denk dat Madrid een eenheid is, maar is een beetje groter. Daar mag misschien Andalusië bij en zo. Zo kun je doorgaan. En dat kunnen we dus gaan hervormen. Dat is natuurlijk een zeer revolutionair idee, want al die staten willen hun grenzen behouden. Maar België is een leuk voorbeeld. Het valt, of dat men nu wil of niet, het valt langzamerhand uiteen. Want vergeet niet dat CD&V doet niet veel. Hij heeft een nieuw programma dan niet. Maar er staat wel confederatie in. Dus dan valt België uit elkaar. En dus de CVP of de CD&V is voor het uiteenvallen van België. Want een confederatie betekent twee zelfstandige staten. En dan heb je al een regionalisme. En dan zijn er nog maar mensen die federaal willen blijven. Goed, ik heb 20 jaar geduld. We zullen wel zien hoe het evolueert. Maar het gaat mijn zin is die richting uit. En niemand kan dat tegenhouden. Dus waarom zouden we geen Europa maken van de regio's? Na democratisch overleg en stemmingen en heel de boel, we zullen wel zien hoe de bevolking daarop reageert. Ik zie daar een verbetering. En dat is dus een regionalisme, als u wilt. En ik vind dat belangrijk. En ja, dan zit u in kleine ruzies natuurlijk. Als ik zeg, ja, Vlaanderen is een regio en daar kun je op bouwen, daar kun je iets mee doen. Dan zeggen zij, nee, België. En dan zeg ik, jullie zijn België. Dan zeggen ze, jij bent een Vlaams nationalist. Dan zeg ik, ja, dat is in deze optie waar. Maar jullie zijn Belgische nationalisten. Jullie doen precies of dat je geen nationalisten zijn. Maar het gaat over een herverdeling van de grenzen en de staatsmacht. Ja, daar heb ik ruzie. Ik word zelfs voor bepaalde dingen niet uitgenodigd en zo. En dan heb je van die idee dat als je regionalist bent, dan ben je natuurlijk niet meer links, dan ben je rechts. He? Dus dan word ik plots een aanhanger van het Vlaams Blok. Ja. En ik ben dan toevallig ook nog republikein en het Vlaams Blok is ook republikein. Dan zeg ik, die jongen die loopt langzaam maar zeker over. Maar dat is allemaal. Dat zijn problemen van de toekomst. Dus republikein, daar blijf ik. Er is niks aan te doen. Ik vind de monarchie een feodale instelling. Niemand heeft mij bewezen dat dat niet waar is. Dus ik wil geen feodale instelling. Ik ben tegen erfelijkheid als principe van gezagsoverdracht. Dat is kort en krachtig, hè? Ik ben voor het humanisme, in mijn boek, de verkiezing. De burgers verkiezen hun gezagdragers. En niks de prinses Elisabeth, het spijt me. Als ze verkozen wordt, ben ik weer een braaf onderdaan. Maar ze is niet verkozen. Ze zal koningin worden eventueel zonder verkozen te zijn. Dus dan blijft het hangen.
Jaap Kruithof betoonde altijd burgermoed in het Duits civiel courage. Voor mij was het vooral dat wat hem tekende. Er wordt soms over het publieke en over de openbaarheid in het algemeen veel getheoretiseerd. Die openbaarheid zouden we terug moeten hebben. Maar hier was er nu eens iemand die deze openbaarheid opeiste en die overal waar hij kwam openbaarheid ook maakte. Voor zichzelf, maar vanuit een soort dienst aan zijn gemeenschap, aan de mensheid en aan de aarde in die volgorde. Verbazing alom dat deze abstracte openbaarheid ook gepraktiseerd kon worden, dat je die kon doen in plaats van te theoretiseren. Kruithof kwam tussen. Kruithof interveneerde.
Nationale overdenkingen, en dat is een tussenstap tussen mensheidssolidariteit en privé-particuliere solidariteit, dat is plots in een slecht daglicht gesteld door bepaalde mensen. En dat wordt onbespreekbaar. Het gaat natuurlijk nog verder. En dan wordt het zelf, denk ik, een beetje lachwekkend. Ook het begrip identiteit wordt als zodanig verdacht voorgesteld. Dus moderne burgers hebben geen identiteit. Die zijn alles en niks. Dat is natuurlijk veel te verregaand. Kijk, het is eigenaardig, want zelfbeschikking, dat zit in mijn boek Humanisme. In de verlichting. En alles wat we tot nu toe over gepraat hebben, dat was natuurlijk het recht van het individu om zelf te denken, zelf zijn geweten enzovoort. Dat is zelfbeschikking. Nou, dat moet je ook voor groepen doen. Groepen hebben dus ook recht op zelfbeschikking. En dan kom je tot nationale kwesties. Daar kun je niet tussenuit. En ze springen de hele tijd naar internationaal. En de ontologische onderbouw is natuurlijk gaat te ver. Er bestaan wel identiteiten. De identiteiten worden complexer. Ja, akkoord. De identiteiten veranderen sneller. Zijn dus dynamischer. Ja, akkoord. Dit behoort tot de werkelijkheid als je verstandig bekijkt. Maar er bestaat wel een identiteit. En als ik in Antwerpen geboren ben, ben ik natuurlijk wel een Antwerpenaar. En dat is niet hetzelfde als een Gentenaar. Dus zelfs binnen het nationale zijn er differentiële dingen. En waarom is identiteit dan plots niet meer bespreekbaar? Het is complex en het is mobiel. Oké, ja. En dit soort dingen moet niet onmiddellijk in een links-rechts tegenstelling gebracht worden. En vooral niet moreel beladen met ouderwets, niet ter zake doende, reactionair, Vlaams blokachtig. Men verkoopt een nationalistisch probleem dat overal in de wereld bestaat. Soms is het opgelost, dan hoeft het niet meer. Soms is het niet opgelost. Dat betekent dat er geen zelfbeschikking is. En dan blijven die mensen zelfbeschikking eisen en ik geef hun gelijk. Dat is de toestand, dat kun je niet beginnen ontmaskeren en bestrijden door het altijd verdacht voor te stellen. Mijn idee is, de linkerzijde in Vlaanderen heeft een eerste keer het nationalisme of het nationale zelfbeschikkingsrecht afgestaan aan Adolf Hitler. En alleen de nationalisten die moesten dan maar bij Adolf Hitler gaan. En dat is een overgave, want nationalisme is veel breder dan Adolf Hitler. Dat is een fascist die we allemaal bestrijden. En dat hebben ze in de jaren 30 gedaan. En nu gaan ze het verdomme nog eens een keer doen. Nu gaan ze Vlaamse eisen, die rechtvaardig kunnen zijn, gaan ze allemaal in handen geven van het Vlaams Blok. Als Vlaams blokker zou ik dat bijzonder goede samenwerking vinden. Ik zou zeggen, meneer Corijn en consorten, proficiat, dat u ons het recht geeft om over nationale kwesties te debatteren. Want links doet dat niet. Want links vindt dat over nationale kwesties, dat dat een rechtsthema is. En dat... Dus dit is een vergiftigde sfeer. Identiteit wordt geboren door gelijke omstandigheden. En die omstandigheden zijn zeer breed. Dat is klimatologisch, dat is geografisch. Kwestie landbouwgrond die vruchtbaar is of niet, dat is irrigatie, dat is heel het proces in het midden bij ons. Dat zijn dus allerlei condities en die zijn in de wereld verschillend. En die identiteit, de mensen zitten daarop, die hebben dan een verleden, die komen uit het christendom of iets anders. En die, goed, dat is de ene kant van de identiteit, dat is het product van mensen met zelfbewustzijn in bepaalde condities. En hun verleden daarbij een grote rol. Dat is identiteit. Nu krijg je de geconstrueerde identiteit van de leiders. Dat is een tweede fenomeen dat bestaat. Wij loochenen die twee niet. Maar iemand die een boek gaat schrijven alsof identiteit alleen het product is van een hogere groep die dat manipuleert, die vereenvoudigt het vraagstuk te veel. Er is ook een soort samenleven in bepaalde condities. En daar wordt dan weinig over gepraat. Maar dan hebben ze te weinig gereisd dan als individuele auteur. Dan hadden ze al lang gezien, als ze in Praag rondliepen, dat de condities daar anders zijn. En de historie is anders en de identiteit is anders. En dat is niet alleen het gevolg van manipulatie van overheden. Je overschat die dan. Maar je moet niet zeggen dat is het enige. We zitten met een lege ballon of een leeg ei en daar zijn wij aan het manipuleren hoe dat ei eruit zal zien. Nee, we zitten met een vol ei. En dat volle ei biedt zelfs weerstand aan die manipulatoren, want sommige dingen storten in elkaar. Het boekje van Reinebouw toont aan dat een aantal van die constructies of manipulaties van die identiteit door de hogere instanties of door de Vlaamse beweging, noem maar op, dat die ineens storten. Oké, ja, dat is allemaal waar. Maar het zijn geen creaties van deze jongens. Mm-hmm. Zij bouwen voort op iets dat er is. Natuurlijk, in Vlaanderen is er een groep, en daar, vooral in Brussel natuurlijk, dat begrijpen we ook wel, hè, want Brussel kan de sigaar worden, hè, bij de verdere ontwikkeling. En die willen die eenheid handhaven, die zijn daar zelf te boven gekomen. Maar er zijn natuurlijk een aantal dingen die nog niet opgelost zijn. Hè. Vlaanderen heeft weinig eigen inkomsten, hè, weinig eigen belastingen en dat soort dingen. Gaan we daar niet ook wat meer zelfbeschikking eisen? En dan denken zij dat dat op fascisme moet uitmonden. Dat hoeft helemaal niet. Dat is... En dan de solidariteit met Wallonië. Ik begrijp dat volkomen. Ik ben ook solidair met Wallonië. Maar het perspectief is verlegd. Hè. Het is onzin dat de moderne, progressieve Vlaming nu zegt... mijn leven moet gewijd zijn aan solidariteit met Walen. Dat is een goed idee, maar dat is te beperkt. Mijn solidariteit is zeker uitgebreid tot een solidariteit met achtergebleven gebieden in Spanje... moeilijke gebieden in Frankrijk. En niet alleen Wallonië, het spijt me geweldig, meneer. Dit perspectief is te eng.
Doordat zijn werkelijke academische en wetenschappelijke invloed eigenlijk aan het tanen was, rallieerde hij activistisch eigenlijk mensen om zich heen, in de vorm van clubs. En mensen verzamelden zich ook graag om hem heen en respecteerden hem. Vandaar ook vanaf zijn 60ste eerst dan vanaf zijn emeritaat zijn uitbarsting van activiteiten in de jaren 90. Denk aan de Club van Antwerpen, de Primrose Club, de Baudelot-debatten, etc., etc. De Stichting van Gaia ook trouwens. Maar eenmaal verzameld schoffeerde hij die mensen soms op ouderwets professorale wijze. De mensen een geweten schoppen, dat deed hij meer dan Louis Paul Bon.
Ja, kijk, het is moeilijk om te kiezen, hè, want er zijn drie keuzes. De eerste is federaal, dat blijft bestaan en dat is de huidige regering. We gaan gewoon door in een federale constructie met een koning. De tweede is nee, we gaan verder. We maken een behoorlijk statuut voor Brussel. We zijn een samengaan, een land met het samengaan van twee autonome gebieden, Vlaanderen, Wallonië. En dat is een confederatie. Dan doet Vlaanderen met Vlaanderen wat Vlaanderen wil. En Wallonië ook. En we hebben nog een paar akkoorden tussen de twee. Dat is nog een Belgisch verband. En dan heb je separatisme. En separatisme betekent we gaan definitief uit elkaar. Maar je kunt wel separatistisch zijn, maar dan kom je in de Europese eenheid. En dan zit je dus als apart Vlaanderen met verplichtingen in een Europese eenheid. En dat geeft je natuurlijk allerlei regels van Europa en allerlei verplichtingen. Je hebt dus confederatie of separatisme. En ik denk dat het historisch gewoon rustig evolueert van het een naar het andere. De federale staat breekt, ja, Lambermont is ook al een beetje afbraak. Hè? Het is niet consequent gedacht. Het is een gevecht tussen iemand die alles eigenlijk wil houden en iemand die meer wil hebben. En zonder dat je zegt, ja, maar laat ons nu eens een grondig akkoord doen. En dat sluit in de discussie over sociale zekerheid, de discussie over de belastingen. Dat sluit dat in en daar moet je... Goed, ik zie het feitelijk met al het gelul van de mensen toch evolueren naar een confederatie. Ik vind dat heet CD&V... Maar daar wordt helemaal niet over geschreven in de pers. Die heeft daar een hele zware stap gezet. Want die heeft natuurlijk België doorbroken. Maar ik zie wel een bijna onafwendbare evolutie naar confederatie. Mm-hmm. En misschien is confederatie even goed als separatisme.
Want, even goed?
Ja, ik bedoel, wat maakt het nu uit? Tenzij dat je de regio's gaat veranderen in Europa. Mm-hmm. Wat maakt het nu uit dat Vlaanderen en Wallonië met apart statuut er zijn in Europa, of dat Vlaanderen zich volledig zelfstandig opstelt? Mm-hmm. En ik heb de neiging om te zeggen, jongens, wat willen jullie ook doen? We gaan toch naar confederatie. En volgens mij, de laatste 20 jaar geven aan dat we die tendens volgen. En de andere is de morele kwestie, de ethische kwestie. Wat vind ik nu het beste? Nu vind ik confederatie is feitelijk de tendens. En ethisch voor mij is dat een betere formule dan de huidige. Dus federale regering mag voor mij verdwijnen. Maar als separatisme betekent dat je in een nieuwe regionale orde in Europa inschakelt... Is oké, ja. Ik vind nu plots bondgenoten en veel krachtiger en meer gemotiveerde bondgenoten. En dat is in Vlaanderen heel vervelend om dat te zeggen. Maar dat zit bij die oude christelijke jeugdbewegingen en dat soort. Volkomen immuun is men daar nog ergens voor dat gemonetariseren en dat winstbejagen en dat profitisme enzovoort. Dat is nog een solidarisme, een inzet. Ja, daar sluit ik bij aan. En ik vind dat in vrijzinnige milieus minder. Maar ik moet wel toegeven dat daar een motivering zit van niet opgeven. Niet zo onmiddellijk betrokken op eigen belang. En zelfs Jean-Luc Dehaene doet daar af en toe beroep op, zei het in een andere zin, dat je dat in de scoutsbeweging ook vindt. Hij doet, maar hij doet ergens er ook een beetje beroep op, dat die gemeenschapszin en dat samen optrekken. Nou, ik ben ook bij de scouts geweest en dat vond ik daar een beetje te oppervlakkig. Dat heeft geen indruk op mij gemaakt. Maar laten we zeggen, zoiets als de Derde Wereldbeweging, ja, dat vind ik nog altijd dikwijls hele prettige mensen om mee op te trekken.
Terwijl je oude ideologische bondgenoten, zeg maar, aan de universiteit, dat zijn de mannen die nu in jouw titel voorkomen, hè? Het neoliberalisme.
Natuurlijk. Ja, er is een andere evolutie die je erbij moet voegen. Hè. Wat mij verheugd heeft, dat is dat na de jaren 60, vanaf de jaren 60, een aantal progressieve bewegingen die verzuilen de rug heeft toegekeerd. En dat vond ik leuk bij Agalef. Agalef is niet katholiek of niet katholiek, is allebei. En dat had je ook bij de feministische beweging. Dat had je bij de pacifistische beweging. Derde wereldbeweging. Ik geef wel toe dat ik de leukste grondige motivatie vind bij mensen die uit de katholieke zaal komen. Ja. Over het algemeen statistisch.
Afkomstig zijn.
Ja, afkomstig zijn. Die hebben daar ergens een virus op gedaan. En dat vind ik een hele aangename virus. En dus dat soort denken van allemaal samen tegen de kerk en zo, dat deel ik niet. Omdat ik juist tamelijk veel vrienden heb bij die gelovigen. Ik heb geen zin om een front te vormen. Daarom voelde ik mij in het Humanistisch Verbond ook niet helemaal op mijn gemak. Omdat de ondergrond was toch eigenlijk dat ze daarvoor bestonden. Ja. Mijn hoofdbezwaar blijft hetzelfde. Als ik alle grote punten sinds 60 maatschappelijke grote punten opsom voor mezelf. En telkens zeg ik, en waar was het HV? Dan kom ik tot een vrij negatief resultaat. Dus dan zeg ik, ja, maar die ideeën omdat ze belangrijk waren, maar ze waren eigenlijk nergens bij. Dus wat is hun historische betekenis? Behalve een soort pseudokerk. Maar ik vind ze minder belangrijk dan ze zelf waarschijnlijk denken.
Hij besefte het niet, Jaap Kruithof, maar hij heeft het postmodernisme en het neoliberalisme samen nog zien ten onder gaan. Als hij niet zo ziek was geweest en als ze hem dat hadden kunnen zeggen, dan had hij welgezind kunnen sterven. Maar zij, die het vrije woord in pacht hadden, apprecieerden het niet dat hij het vrije woord sprak tegen dat verstomde vrije woord dat niet meer dorst te spreken. En zo besloot hij zijn boek over het neoliberalisme. 'S morgen staan we op met een groet aan de zon, de bron van alle leven, het geschenk dat we er mogen zijn. Overdag is het de zorg om het menselijke ageren met de zware problemen. 'S avonds kruipen we onder de lakens met op onze lippen het venceremos, denkend aan het dappere verzet van de misdeelde en onderdrukte, waar ook ter wereld. Het geschenk van het leven en de strijd tegen sociaal onrecht zijn de twee pijlers van ons bestaan. Einde citaat. Maar dat, hij kende het waarschijnlijk niet, is bijna letterlijk de tekst van Dylan Thomas in On the Milk Wood, A Sunset Prayer.
Every morning when I wake, dear Lord, a little prayer I make. Oh, please to keep thy loving eye on all poor creatures born to And every evening at sundown, I ask a blessing on the town. For whether we last the night or no, I'm sure it's always touch and touch. are not wholly bad or good, who live our lives under milkwood. And thou, I know, wilt be the first to see our best side, not our worst. Oh, let us see another day. Bless us this night, I pray, and to the sun we all will.